Goedemorgen. Ik mag met jullie uit de Bijbel lezen. Efeziërs 6 vanaf vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel op uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is te kunnen doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt.
Dankjewel. Goedemorgen. Wij hebben als Huize Koning al jarenlang een traditie. Op zaterdagavond proberen wij samen te eten. Dan gaat de airfryer aan en kijken we een film. En dat moet natuurlijk wel een film zijn die we allemaal leuk vinden. Dus wij hebben zo ongeveer elke animatiefilm die er bestaat gekeken. Want films waarin geweld en oorlog voorkomt, dat wordt hem niet bij ons thuis. Dus bij ons thuis is het eerder de Super Mario Bros. Brothers dan Saving Private Ryan, om zo maar te spreken. Maar nu zijn we in die Efezebrief aanbeland bij het allerlaatste hoofdstuk. En daar is het toch wel oorlogstaal. Dus ik ontkwam er niet aan om het te hebben, en ik ontkom er niet aan om het te hebben van jullie vandaag over strijd. Over onzichtbare, bovennatuurlijke machten en krachten waar Paulus het over heeft. En even in de context, we doen hier de afgelopen 3 weken een serie over die Efezebrief. En Mieke had het in de eerste preek over hoofdstuk 1, over een gebed, een verlangen om dieper bij God te kunnen zijn, om je geloof te verdiepen. En Martijn Rutgers had het vorige week over je oude ik uitdoen en je nieuwe ik, je nieuwe identiteit in Christus aantrekken. En daarna gaat die brief in hoofdstukken 4 en 5 nog even door, over geestelijk volwassen worden. Een heleboel praktische tips over huwelijk en over je gezin. Maar dan hoofdstuk 6. En het lijkt wel alsof Paulus denkt, maar ik moet er een stevig slot aan breien. Alsof hij wil zeggen, al mijn praktische adviezen, ik weet dat het leven als christen soms werkelijk waar strijden is. En dieper in je geloof groeien kan soms voelen als een oorlog. En als je het aan mij vraagt, is het ontzettend belangrijk, dit hoofdstuk. Het is moeilijk om het hierover te hebben, maar tegelijkertijd is het ook een helder hoofdstuk. Het is vaag, machten en krachten, maar toch ook wel weer heel concreet. En bovenal, soms kan het beangstigend voelen, maar ik wil je vanmorgen meenemen dat het ten diepste een heel bemoedigend hoofdstuk is, wat Paulus hier met ons wil meegeven. We willen het is een hoofdstuk waar ik rustig 3 uur over zou kunnen praten. Dat ga ik niet doen, zeker niet met deze temperaturen. Dus we hebben besloten de serie nog even iets op te lengen. Ik mag 19 juli hier weer staan. En dan ga ik met je specifiek in op die wapenrusting. Al die dingen, de harnas en het schild en al dat soort dingen meer. Vandaag focus ik me op die allereerste verse. Die allereerste verse waarin het zo gaat over die hemelse machten. Maar als ik dit stukje tekst van Paulus, wat we net gelezen hebben, zou moeten samenvatten in mijn eigen woorden, dan zou ik er proberen wat structuur aan te geven voor je. Want Paulus kennen we als iemand die niet makkelijk schrijft. Maar volgens mij zegt hij hier een soort stappenplan. En dat begint dat er machten en krachten zijn die we niet de baas kunnen. Dat staat in vers 12. En laat maar zien hoe dat stappenplan eruit ziet. Ja. Eentje, een paar verder, Nathan. Het is het plaatje met er zijn machten die we niet de baas kunnen. Volgens mij is het slide 3. We moeten even de goede erbij hebben. Dit is de tekst. Nog eentje verder. Ja, de 5 stappen. Heel mooi. Er zijn dus krachten die we niet de baas kunnen. Dat is zeg maar het basisniveau waar Paulus ons op aanspreekt. Maar vervolgens zegt hij, daarom, omdat die krachten er zijn, moeten we de hele wapenrusting van God aannemen en dragen en er alles mee doen. Zoals de tekst zegt in vers 11, vers 13, vers 13c. En daarom, zegt Paulus, dus dat is het tweede, we hebben iets te doen. Dus om te gaan met alles wat er in ons heen speelt, ook aan onzichtbare dingen, moeten we een wapenrusting aantrekken. Ja, wat gebeurt er als we die wapenrusting aantrekken, zegt Paulus, dan krijg je superkracht. Dan krijg je kracht om de tegenstand te kunnen bieden tegen al die machten en krachten en uiteindelijk ook stand te houden. Dat zegt hij zo in deze stappen, zou je dat kunnen zien. Maar dat begint natuurlijk met die vraag, ja, boven natuurlijke machten en krachten. Wat bedoelt Paulus als hij het heeft over hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis en de kwade geesten in de hemelsfeer? Dat is me nogal wat. Door de Bijbel heen zien we dat het voor alle Bijbels vaststaat dat er een bovennatuurlijke geestelijke wereld is. En dat die wereld invloed heeft. En eigenlijk zie je twee aspecten waar die wereld invloed op heeft. Dat is op de wereldpolitiek, maar ook op onze gedachtenwereld. Dus die twee, als het gaat over de bovennatuurlijke wereld en de impact daarvan, dan gaat dat over aan de ene kant de wereldpolitiek en aan de andere kant gaat dat over onze gedachtenwereld. En die twee elementen komen steeds terug in de Bijbel als het gaat over die bovennatuurlijke wereld. Om een illustratie te geven van die eerste, dat die geestelijke wereld zich bezighoudt met wat wij geopolitiek noemen, fragmentje uit Daniël. Daniël heeft een ontmoeting met een engel, dat alleen is al heel erg interessant natuurlijk als je het hebt over de onzichtbare wereld. En die ontmoeting met die engel, zegt die engel dit. Wees niet bang Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door je te verontmoedigen voor je God, is je gebed verhoord en daarom ben ik bij je gekomen. Maar, zegt hij dan, de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot en ik daar bij de koningen van Perzië alleen stond. Die engel heeft het hier niet over fysieke koningen en gewoon Willem-Alexander die daar met zijn oranje shirt en met zijn Curaçao shirt ergens staat. Die heeft het daar over de geestelijke vorsten. Klaarblijkelijk zit daar iets achter. Ga ik het nu niet verder niet over hebben vandaag. Hoe interessant ook, als je jongere bent, dan na de zomer doen we Way College, 3 avonden alleen over dit soort fenomenen. En voor de volwassenen, ergens volgend seizoen, komt er ook meer daarover. Ik denk dat Paulus het hier niet heeft over deze vorm van geestelijke machten die impact hebben. Dat hij het hier wil hebben met ons over de wereldpolitiek. Tegelijkertijd, en dat wil ik ook wel benoemen, las ik onlangs nog een artikel in de Correspondent, waarin journalisten zich hadden verdiept in de christenen die ook actief waren bij de Capitoolbestorming in Washington. En die beroepen zich ook op dit schriftgedeelte. Die pakken dus fysiek de wapens op. Waarom? Omdat ze alles wat er gebeurde demonisch beschrijven en op die manier zich in een soort geestelijke strijd bevonden en het gevoel hebben dat moeten we uitbannen. En het is natuurlijk super tricky. Want dit gedeelte wil ik laten staan en ik wil er vandaag vrijmoedig met je over spreken. Dat ik ten diepste gewoon met heel mijn hart geloof en weet dat er een wereld is die wij niet kunnen zien, die zich met van alles en nog wat bezighoudt. Maar niemand kan hier vandaag weglopen en een reden voelen in zijn hart om fysiek de wapens op te pakken tegen andere mensen. Laat dat helder zijn. Wat ik juist door deze geestelijke wereld te benoemen wil laten zien, is dat God, de God die wij liefhebben en dienen, betrokken is op onze maatschappij en ons persoonlijk leven. Hij is betrokken op de strijd rond Jeruzalem. Hij is betrokken bij de christenvervolging in Noord-Korea en in Nigeria. Hij is betrokken bij de klimaatcrisis, waardoor wij nu hele hete zomers hebben. En hij is betrokken bij de hoge burn-out-cijfers van Gen Z. Maar deze geestelijke bril is net als een zonnebril. Je kunt hem niet altijd opzetten, dan mist hij zijn doel. De geestelijke bril opzetten doe je op het moment dat het er ook echt over gaat. En volgens mij wil Paulus het hier met dit schriftgedeelte met ons hebben over de bovennatuurlijke invloed op onze gedachtenwereld. Op onze persoonlijke levenssfeer. En ik ga daarvoor terug een paar hoofdstukken naar Efeze hoofdstuk 2. Daar zie je dat hij dit eigenlijk al heeft aangekondigd. En als je het leesrooster hebt meegelezen, ben je dit tegengekomen. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. Let wel, de God is hier met kleine letter G. De geest die nu werkzaam is in hen die God met hoofdletter G ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij net als zij. Wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. De God van deze wereld, die in ons werkzaam is, de geest die nu werkzaam is. Ook in andere brieven gebruikt Paulus deze terminologie, de God van deze wereld. Jezus zelf heeft dit ook een paar keer in zijn mond genomen. Maar nalezen, Johannes 12, vers 31, Johannes 14, vers 30, daar heeft Jezus het ook steeds over de God van deze wereld die verslagen moet worden. En daarmee bedoelt hij dus de Satan, zijn ultieme tegenstander. En dus waar ik net wees op dat we niet alles in deze wereld tot een soort geestelijke strijd kunnen bestempelen, zie ik dat er aan de andere kant dus ook soms te weinig aandacht is voor deze geestelijke werkelijkheid. En mijn stelling vandaag is dat de fysieke wereld en de geestelijke wereld steeds dichter bij elkaar komen te staan. En dichter bij elkaar staan dan we denken. Ik kom uit een tijd waarin in mijn tijd dat ik op de universiteit studeerde, was het ongeveer not done om God te betrekken bij de wetenschap. Dat was een gepasseerd station. Maar juist voor ons, die leven in een tijd waarin onzichtbare algoritmes bepalen wat je ziet, wat je koopt en zelfs soms wat je voelt, zie je toch die werelden bij elkaar schuiven. Een van de oprichters van Anthropic, dat is een van de grootste AI-bedrijven in de wereld, die zei onlangs over wat dus eigenlijk een gewoon soort totaal logisch taalmodel is, hè, AI, zo toch? Hij zegt, we blijven dingen tegenkomen die mysterieus of zelfs verontrustend zijn. En Einstein, even iets eerder, toen hij de kwantumfysica ontdekte, zei al dat materie en energie eigenlijk hetzelfde zijn. En zo zie je dat het zichtbare en het onzichtbare, ook in onze tijd, je mag het weer door één bril bekijken. En laten we dat dan ook doen. En dan is de vraag, hoe houd je stand? Hoe houd je stand in een wereld vol algoritmes, van onzichtbare mentale druk, waar we allemaal onder gebukt gaan? En hoe zit dat nu volgens de Bijbel? En dan blijkt dit 2000 jaar oude brief van Paulus nog steeds relevant. En in eerste plaats zegt Paulus dat we in ons leven die bovennatuurlijke invloeden moeten erkennen. Maar dat we ervoor kunnen kiezen om er tegen te strijden en stand te houden. Nou, hoe kunnen we nou die bovennatuurlijke macht in ons leven kennen en herkennen? Een paar eigenschappen er misschien van. De tekst uit Efeze die we net lazen, in die tekst zag je al dat die God van de wereld ons brengt tot zonde, tot ongehoorzaamheid aan God. Elk moment dat wij dus bezig zijn met de dingen die God niet wil, heeft die geest ergens in ons achterhoofd toch invloed gekregen. En Jezus noemt daarnaast heel concreet deze Satan, de vader van de leugen. Lees me even mee, Johannes 8. Hij, de duivel, is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Paulus geeft ons in een brief aan de Korinthe ook nog een beetje een karaktertrek van die geestelijke machten. Hij zegt in die brief aan de Korinthe, 2 Korinthe 11, dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen. De bovennatuurlijke krachten die op onze gedachtenwereld inbeuken, zijn soms lastig te herkennen. Ze doen zich voor, zegt de Bijbel hier, als leugens. Ze doen zich zelfs voor als kinderen van het licht, als iets wat goed lijkt. Waarvan je op het eerste gezicht zegt, dat is toch mooi? Het geeft me innerlijke rust. Maar ondertussen, ze laten ons God ongehoorzaam zijn. Ze vertellen ons leugens en ze willen ons ten diepste verleiden. Herken je dat? De leugens die jou misschien zijn verteld? Je telt niet mee in deze maatschappij, joh. Iemand met jouw afkomst zal nooit de top bereiken. Jij kunt geen goede partner zijn met jouw verleden. Mijn talenten, ten diepste worden ze niet gezien. Hoe mijn baas mij behandelt, het is onrechtvaardig. Mijn lichaam is niet mooi genoeg. Ik kan deze verslaving gewoon nooit overwinnen. Het zit zo diep in mijn brein. Strijden we niet allemaal in onze gedachtenwereld tegen leugens zoals dit? Het kenmerk van al die leugens en al die keuzes is dat je leven niet tot zijn recht komt. Het pad loopt uiteindelijk dood. Soms zelfs letterlijk. Het is de oude ik waar Martijn het vorige week over had. Dat is hoe de bovennatuurlijke machten soms proberen op ons in te werken. Er zijn krachten aan het werk die je verstand te boven gaan, die zich soms als licht voordoen, maar die ten diepste niet het beste met je voor hebben. Vervolgens zegt Paulus dat wij in die strijd tegen die gedachtenwereld, in onze gedachtenwereld, niet passief zijn. Wij hebben een actieve rol te spelen. Dat is op zich opmerkelijk. Goed om even bij stil te staan. Het zou zo mooi zijn als God het gewoon zou fixen. En dat het moment dat je je leven aan God geeft en je laat je dopen of je belijdt je zonde voor God, dat dan al die strijd gewoon in één klap voorbij is. Ik weet niet waarom, maar dat is niet het beeld wat de Bijbel ons hier schetst. Nee, er staat twee dingen over wat wij te doen hebben. Er staat in vers 11, trek de wapenrusting van God aan. En als tweede staat er, neem daarom de wapens van God op. En ik denk niet dat dat twee keer hetzelfde is. Het zijn twee verschillende aspecten. De eerste keer is, trek het aan. Dat is alsof Paulus hier verdiept waar Martijn het vorige week met ons over had. Weet je nog, toen hij zijn witte overal aantrok? Zo trekken we dus ook geestelijke elementen aan in onze identiteit. Ik geloof dat dat eerste stuk, trek de wapenrusting van God, gaat over onze identiteit. Dat wij onze identiteit mogen wortelen in waarheid. Dat we die mogen wortelen in geloof. Dat er jou is al door Jezus recht gedaan. Je mag leven uit vrede. Je bent een gered kind van God en God spreekt tot jou door zijn woord. Dat is je identiteit in Christus. En die moet je aantrekken, zegt Paulus. Maar hij zegt vervolgens ook, neem de wapens van God op. En dat is volgens mij meer activiteit. Minder identiteit, maar meer de activiteit van die wapenrusting. Het is, om het met Johan Cruijff te zeggen, een beroemde filosoof, de aanval is de beste verdediging. Nou, zo lijkt het alsof Paulus ons wil zeggen, neem niet alleen die identiteit aan, maar je zult er ook actief mee moeten worden. Er is niets bemoedigends voor je eigen geloof dan wanneer jij iemand anders bij Jezus mag brengen. Want je eigen geloof wordt erdoor versterkt. Jij gaat groeien in de waarheid als je die waarheid ook gaat delen met anderen. En God wil op een of andere manier dat wij in die strijd niet passief gewoon aannemen wat waarheid is, maar dat we er ook mee aan de slag gaan. Efeze 3 zegt het ook nog supermooi tegen ons als kerk. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden, en heb je ze weer, aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwige voornemen dat hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus onze Heer. Het moment dat wij de wapens van God oppakken en daarmee aan de slag gaan, verandert onze identiteit en hebben we impact. Niet alleen op de wereld om ons heen, maar juist ook in die geestelijke onzichtbare wereld. Dat is wat Paulus in zijn brief aan ons mee wil geven. En om ons in te schakelen, reikt Paulus dan die wapenrusting aan. En ik zei al, in detail wil ik er veel meer over vertellen van de zomer en volgende preek. Maar het is wel interessant om even te zien. Wij noemen dit heel vaak de geestelijke wapenrusting. Zo heet het, zeg maar, in de volksmond van de kerk. Maar het staat er niet. Er staat de wapenrusting van God. En dat heeft Paulus bewust zo opgeschreven. Als je afpelt welke 6 elementen die wapenrusting heeft, dan komen ze allemaal, zijn ze terug te herleiden op het Oude Testament. En je kunt ook weer niet zeggen dat het één, dat alles één op één daarin staat. Paulus doet dit denk ik ook even uit zijn hoofd, schrijft hij dit op. Maar je voelt aan alles dat hij zich geladen heeft met oud-testamentische teksten. En voor nu heb ik ze gewoon even in een tabelletje gezet. En dan lees je dat bijvoorbeeld die waarheid als gordel om je middel verwijst naar Jesaja 11. De gerechtigheid als harnas verwijst naar een tekst uit Jesaja 59. En zo gaat hij maar door. Een van de teksten komt uit de psalmen, maar de meeste van de teksten komen uit Jesaja. En waar gaat Jesaja over? Dat gaat over de eigenschappen van de Messias, de redder die zou komen. Dit zijn allemaal profetische teksten van Jesaja over de komende Messias. En dat is supermooi. Het is vooral de wapenrusting die past bij de omschrijving van de Messias waarmee we ons mogen kleden. Anders gezegd, de wapenrusting van God, zoals die beschreven wordt hier, is de wapenrusting waarmee Jezus zelf heeft gestreden. Waarmee hij zelf was uitgerust en waarmee hij zelf de machten en krachten heeft overwonnen. Want, lezen we in Colossense, een andere brief van Paulus, hij, Jezus, heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Goed nieuws of niet? Applausje waard, zou ik bijna zeggen. Nou, oké. Okay. Maar daar zou ik harder voor juichen dan nog weer een mooie goal van Cody Gakpo. Want dit is echt krachtig. De wapenrusting waarmee Jezus zelf streed, dat is die jij mag aantrekken en waarmee jij op pad mag. Die verslaving aan eten, aan dure kleren of aan porno, die leugens over je beperkingen, afkomst of identiteit, je hoeft er dus niet in te blijven steken. We gaan terug naar de allereerste vers. Dit is het antwoord. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Zo staat hij in de NBV 21. Ik heb even op de slide de herziene Statenvertaling eraan toegevoegd. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Vergeet die Griekse woorden, wat ik daar wil laten zien, kom ik straks op. Maar eerst even dat eerste. Word gesterkt. Dat is passief. In de NBV staat zoek. Dat is actief. Maar het Griekse woord wat hier staat, staat in de passieve vorm. In de leidende vorm. De strijd die wij te strijden hebben, is geen strijd waarmee wij die wapenrusting moeten oppakken, nog harder trainen en nog meer spierballen voor moeten genereren. Word gesterkt. Ontvang. Leidende vorm. Het komt niet op jouw kracht aan. Jij mag het ontvangen. Het hoeft niet uit onszelf te komen. Het wordt ons gegeven. Het gaat erom om je te laten sterken. Word versterkt. En dan die drie woorden. Paulus gebruikt hier drie verschillende woorden voor sterkte en voor kracht. Hij gebruikt hier drie verschillende woorden die in meer van zijn brieven steeds weer terugkomen. En het woord dat je helemaal aan het eind ziet, in het Grieks ischuos, wat vertaald wordt met macht, zijn macht, dat gebruikt Paulus steeds als het gaat om de identiteit van God. God is machtig. En die macht van God, dat is het andere woord wat hij gebruikt, sterkte, kratos in het Grieks, dat is de potentie van het macht. Dus het feit dat God machtig is, dat hij de machten van het kwaad heeft overwonnen, geeft hem macht. En die macht is een potentie. Die macht is ook beschikbaar. Die macht is ook als een soort dynamietstaaf. En dat is dat eerste woord wat Paulus gebruikt voor macht in de tekst, voor kracht, dynamios. En daar horen wij het woord dynamiet in. Dat is de persoonlijke ervaring van die sterkte van God. Dan zie ik een paar mensen afhaken van ja, dit wordt wel heel theoretisch en zo. Dus ik heb nagedacht, hoe kan ik dit nu praktisch maken? Ja, en dan kom ik toch weer terug bij die animatiefilms van de Familie Koning. De Super Mario Bros. Kennen jullie dat videospelletje van Mario en Luigi? En Mario wordt met allerlei uitdagingen, komt hij voor te staan. Je zou kunnen zeggen dat hij in een soort geestelijke strijd zit. En hij moet allerlei dingen ontwijken. Hij moet de pijlen van onwaarheid ontwijken. Hij moet allerlei... Het is toch ons leven? En hoe doet Mario dat nou? Nou, Mario heeft power-ups. En wat nou als ons leven lijkt op een circuit waar je voortdurend wordt bedreigd door alle gevaren? En in de film, en ik ga je zo een fragmentje laten zien van de film, daar is een prinses, Peach, die het even voordoet. Hoe je met die power-ups, met die macht, hoe je die gevaren van buitenaf kunt voorkomen, kunt overwinnen. En daar is Mario ook wel in geïnteresseerd. Nou, kijk maar even mee. Voor de mensen op de Connect Stream, we kunnen jullie het geluid niet meegeven, omdat dan de Connect Stream eruit vliegt vanwege auteursrechten. Maar waarschijnlijk kun je het beeld nog wel zien. En achteraf zal ik nog een YouTube-linkje delen waar je dit fragment mee kunt kijken. Hier gaan we.
If you can finish this, you're coming with me. Watch and learn.
That was amazing. Wait, how am I supposed to do that?
With the power-ups. They give us special abilities.
Ugh, really?
Go on, eat it.
Now this has to be a mushroom, because I just hate mushrooms and... Okay. Are you sure there's not like a...
Down the hatch! Yep, there it is, and all gone.
Oh, not cool. I'm tall
and strong. And you can jump.
Oh, I got this. No problem.
Yes. Overigens valt hij de eerste keer daar nog weer. Is ook wel een mooie symboliek, maar ergens moet je stoppen met zo'n fragment. Maar Getje, krijg je het idee? Ik weet niet hoe je hier zit. Misschien is dat wel een quote van jou. How am I supposed to get there? Maar er is zo'n blok. Macht. Gods identiteit. En dan is er die mushroom. Kracht, impotentie. En dan is er tenslotte natuurlijk ook nog gewoon, wat gebeurt er als je het gaat doen? Dan ga je vliegen. Om het met de woorden van Paulus in Filippenzen te zeggen, de macht die in ons werkzaam is. En ik kan alles doen door hem die mij kracht geeft, zegt Paulus in de Filippenzenbrief. De God die de machten en krachten heeft overwonnen, die met leugens en verleidingen op jou gemunt hebben, die biedt vandaag aan jou en mij zijn power-ups aan. Zijn waarheid, zijn gerechtigheid, zijn vrede, zijn geloof, zijn redding en zijn woord. Om aan te trekken en om mee te oefenen. Om je identiteit te vinden in zijn identiteit. Om je overwinning te vieren in zijn overwinning. En om je eer en waardigheid te vinden in Gods eer en waardigheid. Je bent groter dan je denkt. Je bent sterker dan je denkt. En je kunt verder springen uit de machten van het kwaad dan je denkt. Zullen we gaan staan, samen bidden. En misschien willen we allemaal onze ogen even sluiten en gewoon even hierop reflecteren. Want ik wil voor je bidden. Ik wil voor je bidden als je leven verstrikt raakt in leugens. Ik wil voor je bidden als je leven misschien verstrikt raakt in verleiding, in verslaving. En we willen daar ook als kerk voor je zijn. Daarom komt het ministry team ook tijdens het volgende lied naar voren. En mag je naar hen toe gaan om gewoon hen voor je te laten bidden. Je hoeft niet te vertellen waar je mee worstelt of waar je mee strijdt. Zij willen die wapenrusting over je uitspreken. In Jezus' naam. Dat wil ik nu ook doen. Heer, zo zijn wij hier bij u. En belijden wij met onze mond, Heer, dat u bij machte bent om zo oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Door de kracht die in ons werkt. En ik bid u, Heer, dat u alles van wat u gebruikte om de machten van het kwaad te overwinnen in Jezus, dat u die over ons uitstort, Heer, over uw kerk vanochtend. Dat geen leugen meer zal regeren over ons hart. Heer, dat uw waarheid de plek zal nemen die het verdient en dat wij uw identiteit mogen aantrekken en ermee mogen gaan wandelen en mogen oefenen. Heer, dat wij brengers van vrede zullen zijn en dat u ten eerste die vrede in ons hart gaat uitstellen. Heer, maak ons een kerk die zijn actieve rol in de samenleving zal oppakken. Niet om onszelf, maar om de redding van mensen en de eer van uw grote naam. Heer Jezus, wij belijden. U bent Heer. Wij zingen halleluja. U bent de Heer van de Heren. U bent de Heerser over alle machten en krachten die op ons inbeuken en die in de wereld aan het werk zijn. Wij belijden uw naam en zingen halleluja, Heer, wel 1000 keer. Omdat u degene bent die met ons meegaat in de storm. Heer, we zijn hier. Help ons, zegen uw gemeente, Heer. Bekrachtig ons met alles wat u te geven hebt. In de machtige naam van Koning Jezus. Amen.